En we willen graag vandaag weer met u het woord delen. Het is heel bijzonder hoe God tot ons zoekt om te spreken. Tot ons hart. Ons hart te vervullen met zichzelf. Dat we bij hem zien dat er is uitkomst. Er is een antwoord. Er is leven. En dat kunnen we alleen maar zien bij hem. Kunnen we niet zien ergens anders. We kunnen het niet ergens anders verwachten. Alleen verwachten alles van de Heer Jezus Christus. Die gezegd heeft, het is volbracht. En zoals we daarna zien, dan is het een mooie dag. Dan is het opzien en uitzien naar die overste leidsman en de volleinder van het geloof, de Heer Jezus Christus. Zo, dat is het doel van de prediking. Dat we zo mogen opzien en uitzien. En daarvan hebben we voorbeelden en beeltenissen, zou we kunnen zeggen. En beschrijvingen in het woord. En het woord is zeer rijk dat we zo mogen lezen. En ik vraag u om vandaag naar het 10e hoofdstuk van Johannes te gaan. We hebben hoofdstuk 8 en 9. In ieder geval, daar hebben we de kernen van gezien. En dan hebben we nog niet veel gezien natuurlijk, want we zien nog maar een klein beetje van hetgeen dat we lezen. En het is de bedoeling dat ons hart ervoor open staat en daarmee vervuld wordt. En dat we zien hem. Wij zijn zoveel met de aardse dingen bezig. En zorgen, verdriet, vreugde, blijdschap, wat er ook maar mag zijn. Maar vaak is ons hart toch wel verdeeld daarin. En dat we eigenlijk de grootste blijdschap, de grootste vernieuwingen, die zien we niet. Ja, die komen toch best alleen maar van onze Heer en Heiland Jezus Christus, de Herder. We gaan ook naar het 10e hoofdstuk van Johannes dus. En dan gaan we even wat, dan gaan we eerst wat lezen. Ik zal u alvast maar zeggen dat we zullen best wat lezen vandaag. En de bedoeling is daarvan, het is niet iets nieuws, want deze Bijbel die bestaat al lang. Dat is al nummer 1. Het is mogelijk dat u het al vele keren gelezen hebt. Tegelijkertijd, het is even zo goed heel nodig dat we het praktisch toepassen. Ze hebben wel eens gezegd van me dat ik heb het altijd zo praktisch. Ja, wel als de Bijbel niet praktisch op uw leven toegepast wordt, wat voor nut heeft het dan om daarin verder te gaan? Dus we zoeken een praktische oplossing, toepassing, belevenis voor het. Dan gaan we lezen, Johannes 10. Er staat boven de gelijkenis van de goede herder, en dat is het ook. Voorwaar zeg ik u lieden, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders opklimt, die is een dief en moordenaar. Nou, daar hebben we dus mee te doen. Die is hier in deze wereld en die wil uw aandacht. En die kan zich zo mooi verschuilen. Wees er niet verrast over, dat is al bewezen in het 3e hoofdstuk van Genesis, dat hij zo de mens kan verrassen en bedriegen. De meesten komen daar ook door bedrogen uit. Volgt dan de Heere de Herren. Deze doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn schapen bij name en leidt ze uit. Zijn persoonlijke zorg daarvoor. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen. En de schapen volgen hem. Overmits zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen. We zullen van hem vlieden, overmits zij de stem des vreemden niet kennen. Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen, maar zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. Ik dacht, de Heer Jezus toch altijd duidelijk, hè? En toch verstonden ze dat niet. Waarom niet? Omdat ze niet geloofden. Jezus dan zeide wederom tot hen, voorwaar, voorwaar zeg ik u, ik ben de deur der schapen. is een van de ik ben's. Die komen we geregeld tegen. Hij is alles. Alle, zoveel als er voor mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars. Maar de schapen hebben hen niet gehoord. Ik ben de deur, indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet, dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen omdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Ik zou zeggen, daar is wel een heel verschil. En dat is ook duidelijk te zien. Het leven hier op aarde kan vol met bedrog zijn. En daar zijn toch de meeste mensen op uit. Dus ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar de huurling en die geen herder is, wie de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vliet. En de wolf grijpt ze en verstrooit ze. En die verstrooit de schapen. Maar hij geeft er absoluut niks om. Want dan gaat het er maar alleen maar om. Om die schapen te verstrooien. Ik ben de goede herder. En ik ken de mijnen. En word van de mijnen gekend. Ik ken de mijnen. En word van de mijnen gekend. Nou zullen we zien. Nu gaan we een voorbeeld nemen. En dat voorbeeld is heel duidelijk. Dat, ja, wie kent hier de herder? Want het gaat om de herder. Dus wanneer we denken aan een herder, ja, dan komt toch wel tot eerste gedachte degene die ook Psalm 23 geschreven heeft. En dat is David. Laat ons die eerst lezen, dan hebben we dat gelijk te pakken. Hè? En dat is wel zo mooi, zo duidelijk. Dus ik ga even terug naar deze psalm. En de Heere is mijn herder, Psalm 23, leest u mee. En, dat is iets dat heel wonderlijk is en zo is het woord van God heel wonderlijk. In deze zin, dat als je dat iedere dag leest, ik begin mijn dag daarmee, als je dat iedere dag leest, dan zou je niet zeggen, dan zou je misschien denken, nu weet ik het wel. Na vele jaren dit iedere dag te doen, begin ik meer en meer en meer ervan te zien. De rijkdom, de grootheid, de invloed, de kracht, allemaal te zien. Waarom? Hier is de herder. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. En dan denkt misschien de mens, sinds we aard zijn, dat, oh, we kunnen overal van genieten. Ja. Maar wel om van te leren. En dan lezen we, hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Dat lijkt een aardig goed. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Maar de mens heeft het niet zo graag zo stil, want dan is hij met zichzelf bezig. En dat is helemaal geen vreugdetijd. Dus de mens die denkt dan vaak aan een vreugdetijd zoals het aards is. Maar daar gaat het niet om. Het is de bedoeling dat we hemelingen worden. Dus hemelse herder hier hebben we. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Ook daarin hebben we het over het leven met hem. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid. Hier op deze aarde. Om zijns naams wil. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods. Ik zou geen kwaad vrezen. Want gij zijt met mij. Dat is een uitzicht. Dat is een hele vernieuwing. Een heel andere gedachte. Ik ben niet geboren om hier te blijven. Ik ben geboren om wedergeboren te worden. En zo een hemels huis te hebben. Een hemelse Heer. En hier hebben we de hemelse Heer. Gij zijt met mij. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartij dus. Dan zien we iets van David in zijn strijd die hij heeft. En eigenlijk zijn hele leven is een strijd geweest. Er zijn verschillende strijden, zou je kunnen zeggen, die hij gestreden heeft. Maar de strijd met de Heere, die heeft hij altijd gewonnen. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartij dus. Gij maakt mijn hoofd wet met olie. Hier hebben we het werk van de Heilige Geest. Nou, als je dan de eerste hoofdstuk van Genesis leest en je ziet het werk van de Heilige Geest in de schepping, dan zeg je, zo, dat voor mij, gij maakt mijn hoofd wet met olie, mijn beker is overvloeiende. O, de rijkdom van het werk van de Heilige Geest betekent niet dat het altijd zo dat je er altijd van opspringt en blij van wordt en al dergelijke. Want wat van die dingen kunnen pijnlijk zijn. Waarom? Om het aardse, het vleeselijke, of wel gezegd, het vreselijke, daarvan af te snijden. En we hebben toch, het is toch de bedoeling dat we van dat vleeselijke afgaan en naar het geestelijke toe gaan. Wanneer we geestelijk geboren zijn, dan blijven we toch niet bij het vleeselijke, maar gaan we naar het geestelijke. Nou, dus één ding dat we hier even bij moeten zeggen, is dat het kan wel zijn dat we dat heel mooi vinden aan de ene kant, maar wanneer het in dat vlees gaat snijden, dan is dat wel pijnlijk. Ja, dat komt aan alle kanten voor. We gaan verder. Dus mijn beker is overvloeiende in het werk van de Heilige Geest. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis des Heren blijven in lengte van dagen. Nou, er staat al boven, dit is de psalm van David. Dus dan wil ik toch gaan kijken naar, ja, oké. Okay. Wat heeft David daarvan te zeggen dan? Verder. En dan ga ik even terug om te zien hoe dit allemaal in zijn werk geschied is. En dan is dat een hele verrijking van het leven om dat toch weer na te gaan. Sommige dingen die weten we wel, maar dan zit het meestal in die bovenkamer. Maar als het gaat zakken en het gaat naar het hart toe, dan wordt het een heel andere vervulling van het leven. Maar soms ook een wegsnijden van het oude leven. En zo, dat gaan we hier ook heel scherp zien. We gaan naar het eerste boek van Samuel. 1 Samuel dus. En ik ga naar het 17e hoofdstuk. Daar zien we eigenlijk het begin van David zijn leven. En dan vooral zijn leven. Laat ons eerst zeggen zijn leven met de Heer. En tegelijkertijd zijn leven in het algemeen. Dus hier heeft hij gewoon in dit hoofdstuk, komt ervoor, hij moet een boodschap doen, ik zal het zo even noemen, om wat te brengen naar het leger. Een heel bekend hoofdstuk misschien voor u, dat is prima. We gaan er toch even naar kijken. Maar hier wordt hij door zijn vader gestuurd met wat voorzieningen voor zijn broeders die in het leger zijn. Nou, zijn broers zijn in het leger, hij is de jongste. Nu wordt hij uitgezonden met wat voorzieningen voor zijn broers. Zo, dat onderneemt hij. Hij doet wat zijn vader hem vertelt. En vooral leert hij te doen wat zijn hemelse vader zegt. En daar heeft hij al veel van mogen leren. En dat is hetgene dat ik ook wil leren. En ik denk als ik het ook wil leren, dat het ook wel heel mooi is om voor u dat te leren. Nou, misschien zegt u, ik ken dat al lang, dan wens ik u veel sterkte erin. Maar misschien zit er toch wel een hele verkwikking in, een hele verblijding, verrijking, opbouwing in. Zo, die zit er altijd in het woord van God. Hè? Zo, David is gezonden om zijn broers wat voorzieningen te brengen. En dus als hij er aankomt, want ze zijn in de strijd. Althans, dat wordt gezegd. Was er werkelijk een strijd? Nee, er was geen strijd die gezien werd. En de strijd werd eigenlijk overheerst door de vijand. In deze tijd de Filistijnen. En dan zie je dat hier zijn de Filistijnen en die zijn bezig tegen hen. En zo daar komt David dan met zijn edel en zijn voorzieningen. En dus daar gaan we van lezen. En dan komen we bij, laat ons gaan lezen. Hier is een goed begin. Door alle mannen, dat is vers 24. Door alle mannen in Israël, als zij die man zagen, zo vluchten ze. Oh, wie zagen ze dan? Oh, dat is een hele grote man. Je zou hem een reus noemen. Misschien. Hij was wel reusachtig groot. Maar eigenlijk gezegd was hij net zo dom. Dom? Ja. Ja. Hij dacht alleen maar aan zijn kracht. Aan zijn mogelijkheid. Aan zijn strijd. Maar zie, de zaak is, hoe strijdt de mens? Wel, deze man strijdt in het vlees. Absoluut helemaal in het vlees. Dan gaan we kijken. Vers 24. Door alle mannen in Israël, als zij die man zagen, zo vluchtten zij voor zijn aangezicht en zij vreesden zeer. Die gedachte is er nog steeds bij de mens. Wanneer ze iemand zien die groot is hier op aarde, en dan heeft het niet te maken met statuur, dan heeft dat te maken met wat voor plaatsen innemen en zoal. En zo denkt de mens dan. En de man Israël zeide, hebt gij lieden die man wel gezien, die opgekomen is? Want hij is opgekomen om Israël te honen. En het zal geschieden dat de koning, die man die hem slaat, met grote rijkdom verrijken zal. En hij zal hem zijn dochter geven en hij zal zijn vaders huis vrijmaken in Israël. Nou, hier is David. Je moet u denken, jongeman, daar is hij. Toen zeide David tot de mannen die bij hem stonden, zeggende, wat zal mijn dienman doen, die deze Filistijn slaat en de smaad van Israël wendt? Zo, ze hebben hier te maken met een smaad op Israël, het land van God. Want wie is deze onbesneden Filistijn, dat hij de slagorde van de levende God zou honen? Wederom zette hem het volk achtervolgens tot woord. Zeggen, al zo zal men de man doen die hem slaat. Ja, ze waren daar meer mee bezig als die man verslaan. Als Eliab zijn grootste broeder hem tot die man hoorde spreken, hier krijg je de oudste broer, hè? Kent u daar iets van? Zo ontstak de toorn van Eliab tegen David en zeide, waarom zijt gij nu afgekomen? En onder wien hebt gij die weinige schapen in de woestijn gelaten? Ik ken uw vermetelheid en de boosheid uw harten. Wel, de boosheid uw harten wel, want gij zijt afgekomen omdat gij de strijd zaagt. Er was helemaal geen strijd. Ze kropen allemaal weg, dus dan is er toch geen strijd. Maar als je het er niet mee eens bent en je wil op die anderen afgeven, dan ga je toch taal gebruiken die niet toepast. Nou, dat was hier ook het geval. Toen zei de David, wat heb ik nu gedaan? Is er geen oorzaak? Moet wel even in de gaten houden dat David, die was wel bij de schapen van zijn vader. Die zorgde hiervoor. Maar hij leefde met die schapen, niet alleen met die schapen, maar hij leefde met de Heere God. Hij leefde om hem te dienen. Hij komt hier ook uit. Ook om hem te leren kennen. Dat is een van de geweldige dingen, dat we hem leren kennen. Dat is belangrijk. Er zijn een hoop dingen misschien belangrijk in het leven, maar dat is het belangrijkste. Om hem te leren kennen. leer de Heer Jezus kennen. Ga met hem wandelen. Vertrouwt hem. En anders zal het een moeilijk leven voor u zijn. Ik zou zeggen, als u de Heer Jezus niet kent en niet leert kennen, dan is het levende dood. En dat waren die broers, die hadden dat ook niet in de gaten. Die waren alleen maar aan het zeggen wat hij aan het doen was. Wat waren hun aan het doen? Waarom deden hun niet iets? Nee. Nou, die schoten allemaal bang weg. Waarom? Om die kenden de Heer niet net als hun jongere broer. Is toch ook wat? Dus die oudere broers, die hadden eigenlijk een voorbeeld kunnen zijn voor David, maar dat waren ze niet. Waarom niet? Omdat ze niet omhoog keken, ze keken naar beneden. Ze keken zo in die vallei met die grote man daar. Oh, dus een grote man die kan u bang maken. Maar als u omhoog kijkt, dan ziet u die almachtige, de alomtegenwoordige, de alwetende, de alnabije. Hem, die het leven is, die alles in zijn hand heeft. Ziet u die? Ziet u hem? Leeft u met hem? Is uw leven overgegeven aan hem? Nou, daar kan David dan wel over spreken. En dat deed hij ook. Toen zei de David, vers 29, wat heb ik nu gedaan? Is er geen oorzaak? Ja, dat was zeker een oorzaak, maar die zagen ze niet. En hij wendde zich af, dien naar een ander toe. En hij zeide tot de achtervolgers dat woord. En het volk gaf hem wederantwoord, achtervolgens de eerste woorden. Toen die woorden gehoord werden, die David gesproken had, en in de tegenwoordigheid van Saul verkondigd werden, zo liet hij hen halen. En David zeide tot Saul, aan geen mens ontvallen het hart, om zijnentwil, uw knecht zal heen gaan en hij zal met deze Filistijn strijden. Ja, eventjes wachten, David. Nu ben je toch al een stapje ver vooruit, hè? Als je dat zomaar doet, hoe kan dat nou? Al die strijders, al dat hele leger, dat is er geen eentje die hem aandurft. En jij, jonge gaas, wat denk je dat je dat vandaan haalt? Ah, geliefde, het wordt een heel andere zaak wanneer de Almachtige aan je kant is. Al ik eens even zomaar zeggen, ik zeg het nog liever anders, en dat is wanneer u aan de kant van de Almachtige bent. Want die zal zorgen. Het gaat dus niet over wat u bent of wat u denkt te zijn. Nee, het gaat over wie hij is. Het gaat om zijn naam. Zal eeuwig eer ontvangen met loof en vroeg en spa. De wereld die mag die gezangen wel horen. Van hoe hij is. Hoe groot. Hoe wonderlijk. Hoe lieflijk. Hoe hij roept. Hoe hij nabij is. Hier is David. Maar Saul, die grote koning, die de grootste was van heel Israël, die zat ook in zijn tent. Die ging ook niet naar die vijand toe. Hij, als koning had hij toch wel kunnen gaan. Nee, waarom? Angst, angst, angst. Bent u bang? Waarvoor? Wel, u gaat God ontmoeten, dat is een hele ontmoeting. Ziet u uit naar de ontmoeting met uw hemelse Vader, uw hemelse Heer, de persoon van de Heer Jezus Christus, hem te ontmoeten. Wat een dag zal dat toch zijn. Wat een moment van verrijking, van opbouwing, van dat we dag aan dag gedragen mogen worden door deze Heer, deze Heiland, deze God. Wat zijn uw moeilijkheden? U mag ze bij hem neerleggen. Nou, David, eigenlijk had hij geen moeilijkheid, behalve nu deze Goliath. Maar Saul zei tot David, gij zult niet kunnen heen gaan tot deze Filistijn om met hem te strijden, want gij zijt een jongeling. En hij is een krijgsman van zijn jeugd af. Och, ja, we kijken zo op het aardse neer. Oh, ja, nee, maar dat kun je niet doen en dit kun je niet doen en dit kun je niet. Waarom niet? Er is niets onmogelijk bij God. Niets. En de Heere wil u leiden en de Heere wil u laten zien de weg die u mag gaan, persoonlijk. Hoe kan God dichterbij komen dan u persoonlijk de weg te wijzen? Nou, hij is persoonlijk bij David. Er is geen aanraking. Deze Goliath kan niet eens dichtbij hem komen. Maar dat zien die mensen niet die hem om hem heen staan. Dat ziet David zelf. Het is een vertrouwen. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Nou, hier zie je hem gaan. Toen zeide David tot Saul, uw knecht weidde de schapen zijns vaders. En er kwam een leeuw en een beer. Dat zijn nog geen kleine dingetjes, hè. U leest ook, als je van Samson leest, dan krijg je ook daar, die kwam ook een leeuw tegen, want hij ging op een zijpadje lopen daar zo. In ieder geval. En nam een schaap van de kudde weg. Oh, dan ben je al lang dankbaar zeker dat hij jou niet wegnam. Want als die leeuw eraan komt, dan ga jij toch wel de benen nemen. Maar wat ga je doen wanneer die een schaap uit je kudde haalt? Maar zie, het gaat om de Heer. We moeten eventjes leren dat wanneer we het woord ingaan, dat het gaat om de Heer. Het gaat om zijn eer, het gaat om zijn mogelijkheden, niet om de mijne. Als het om de mijne gaat, ja, dan ben ik zo bang als een wezel. Dan zou ik niks durven. Dan zou ik zeker niet durven spreken. Dan zou ik zeker niet durven vertellen dat Jezus Christus, hij is Heer tot de heerlijkheid van zijn Vader, tot de glorie. En hier, we gaan even verder. En ik ging uit hem na. Oh, hij ging de leeuw achterna en de beer. Even wachten hoor, maar we moeten toch kijken, want dit is het woord van God, dus we nemen het wel aan. En ik ging uit hem na en ik sloeg hem en redde het uit zijn mond. Wat denkt u daarvan? Ja, dat is toch wel een hele persoonlijke confrontatie met een leeuw. En toen hij tegen mij opstond, zo vatte ik hem bij zijn baard. En sloeg hem. En doodde hem. Ah, als die leeuw, die beer bij u komt, wat doet u dan? Gaat u dan rennen? Geeft u hem gelijk? Hoe gaat u daarmee om? Of zegt u, je hebt niks met mij te maken? Ik zou zeggen, jouw vuilak, jij wil proberen om mij af te leiden van de Heer. En zo zijn er geregeld beren, leeuwen en beren. Er is niet voor niks dat er een uitdrukking is geweest in Nederland, en die zal er nog wel zijn. Zie je veel leeuwen en beren op de weg? Oh, die uitdrukking heb ik nog alles maar te horen. Nee, er zijn geen leeuwen en beren op de weg wanneer de Heer Jezus met je is. Want dan maken ze wel dat ze wegkomen. Er zijn van die leeuwen en die beren die proberen je weg te leiden. En te laten zien dat er een andere weg is. En dat er een ander leven is. En dat we beter die beren en die leeuwen kunnen volgen. Nee, pas op. Ik sloeg hem en redde het uit zijn mond. Toen hij tegen mij opstond. Zo vatte ik hem bij zijn baard en sloeg hem en doodde hem. Uw knecht heeft zo de leeuw als de beer geslagen. Alzo zal deze onbesneden Filistijn zijn. Nou, dat is toch wel eventjes een hele zekerheid, hè? Zijn zekerheid lag niet in hem. Die lag in de Heer Jezus. Hij vertrouwde geheel en al op de Heer. Ja, toen ik dan ook Johannes 10 aan het lezen was, toen werd ik ook direct, moest ik denken aan een herder. Dus dan kom ik bij Psalm 23, de Heere is mijn herder. Maar dan ga ik toch even verder, want dan wil ik toch zien wie dit geschreven heeft. En dan kom ik bij David terecht. En hoe is David begonnen? David die begon met het slaan van een leeuw en een beer. En u weet wel dat er is een briesende leeuw die er gepresenteerd wordt. Een briesende leeuw. Die probeert om uw aandacht te krijgen. Die probeert om u mee te leuren. Die probeert om u te trekken. Om u te trekken, ja, weg van de dingen van de Heer. Hij is bezig en hij werkt hard. En het meeste gaat, ja, zoals u dat ook hier zou kunnen zeggen, om bangmakerij. Hier is een grote in gestalte dan, koning, en een heel leger, en die zijn op non-actief gesteld door een man met een grote mond. Een leeuw of een beer? Hoe is die gelijk? Het is toch ook wat, toch? Dat mensen zo gauw afgeleid kunnen worden. Dan moet je zeggen, het neemt gewoon de werkingen van de Heilige Geest, dat we mogen zien, er is een grotere die ver boven hen uitstaat. Die, de Heer Jezus, die heeft overwonnen. Ik lees ook daar over dit keer dat de Heer Jezus, ja, die is toch ook, hebben ze geprobeerd om te verleiden. En die verwees de duivel wel naar een andere plaats. Die heeft er niks mee te maken. En zo mogen wij op de Heer Jezus vertrouwen. Want die heeft overwonnen. Niet ik, niet u. Nee, de overwinning is van de Heer Jezus. Die heeft alles overwonnen. Die heeft de dood overwonnen. En die is de dood ingegaan om die te overwinnen. En daar alles achter te laten wat zonde is. En zodat wij geheel en al mogen leven met de Heer Jezus. Dag aan dag draagt Hij ons. Die God is ons heil. En hier zien we iets in levende lijven als het ware. Zie je dit toch voor je? Hoe in Psalm 23, hoe die iedere keer, ja, na meer dan 50 jaar, iedere morgen verrijkt hij. Gewoon. En bouwt hij op en laat hij meer zien van wie hij eigenlijk is. Deze herder die zo groot is dat hij uw hele leven wil leiden. En kan laten zien wat de bedoeling is van uw leven. Waar u heen mag gaan. Wat u mag vertrouwen. Waar u niet mee om moet gaan. Maar luister u. Luisteren. Oh, het is toch zo vaak moeilijk om te luisteren en te horen. Wat zegt God? Er zijn zoveel stemmen. Er wordt zoveel aan getrokken. Er zijn zoveel verrassingen. Maar de Heer Jezus blijft dezelfde. Zo mooi als we dat lezen. Ik lees dat in Jesaja ook bijna iedere morgen. Dat dezelfde. Ik ben dezelfde. Hij is altijd dezelfde. U of ik kunnen opstaan en dan kan het een beetje een andere dag zijn. Misschien een beetje andere gemoedsindeling en ga zo maar door. Maar de Heer Jezus is altijd dezelfde. Vol liefde, vol trouw, vol gerechtigheid, vol genade, vol barmhartigheid. Oh, Hij zorgt. Hij zorgt. Hij wil voor u persoonlijk zorgen. Kunt u uw zorg aan hem overlaten? Nou, ik denk wel dat als er iemand een zorg gehad heeft, die dag waar we nu over lezen, dan is dat toch wel David geweest. Maar hij had geen zorgen. Ja, maar wat gaat hij nu doen? Nou, we gaan dat lezen. Ik weet, het is u misschien helemaal bekend, het hele verhaal. Maar tegelijkertijd, die intensiviteit daarvan in dat leven van hem met de Heer Jezus. En dat wil ik ook. Zo te leven. En dat wil ik ook voor u. dat u zo mag leven met die overste leidsman, de verleider van het geloof, de Heer Jezus Christus. Want daar gaat het om. Dat betekent het niet, ook niet voor David, dat hij nooit geen zijstapjes gemaakt heeft, dat hij nooit niet precies bezig was zoals hij bezig zou moeten zijn. Maar u ziet, iedere keer wanneer hij er niet mee bezig was, ging het niet goed. En als ons leven niet helemaal overgedragen is aan hem, die het leven is, dan is het dood. Dan is het ook nog eens een doodsleven. Zelfs al mag ik hier zo zitten in alle vrijheid. Als er een dag is die niet zo mooi is, is hij dezelfde. Als er iets aan de hand is dat niet zo leuk is, is hij dezelfde. Hij is dezelfde. Er is niemand die dat kan zeggen. Maar daarom wil ik bij hem zijn, want hij is altijd dezelfde. Je gaat naar iemand toe. Misschien ga je wel eens naar iemand toe om raad. Maar die is ook niet altijd dezelfde. Behalve de Heer Jezus Christus. Die is dezelfde. Ja, dus toen ik dit las, ik zeg, dit is toch wat ook. Nou, laat eens kijken. Dus in vers 36. Uw knecht heeft zo de leeuw als de beer geslagen. Alzo zal deze onbesneden Filistijn zijn. Dat is eventjes krachtig praten. Dat is een zekerheid die niet ligt in hemzelf, maar in de Heer Jezus. Gelijk één van die. Omdat. Niet omdat hij de koning beledigd heeft. Niet omdat hij misschien hem beledigd heeft. Maar omdat hij de slagorde van de levende God gewoond heeft. Daarom weet David. Hij kan hier geen overwinning halen. Het moet de Heer Jezus zijn. Het is niet een kwestie van ik zal. Nee. Verder zeide David. De Heere die mij van de hand des leeuws gered heeft. En uit de hand des beers. Die zal mij redden. Uit de hand van deze Filistijn. Is dat geen machtig werk om zo te leven? De Heer, die zal mij. Gewoon deze woorden. Ik wil die even nemen en voor u neerzetten. Deze. Ah, dat is toch wel geweldig. De Heer, die mij van de hand der leeuw gered heeft. Die zal mij redden. Uit de hand van. Wat u ook maar tegenkomt, of dat het vandaag of morgen is of overmorgen, als u dit tegenkomt, misschien komt u ook zo'n Filistijn tegen. Misschien komt u ook dingen tegen dat u zegt, ik weet niet hoe ik ermee om moet gaan. Ik weet niet wat ik er verder mee kan doen. Hier is het antwoord. Deze God, de Heere die mij uit de hand van de leeuw, ja, die leeuw heeft al wat geprobeerd. Om, ik weet niet hoe het bij u is, maar ik weet wel, die leeuw heeft helemaal geprobeerd om mij te krijgen. Maar God heeft me gered uit het alles. Er is niemand anders die dat zou kunnen. Ze kunnen allemaal hele verhalen hebben, maar de Heere redt. De Heere bevrijdt. Hoe komt dat? Er is iets dat onbegrijpelijk groot is. De Heere heeft u lief. De Heere heeft zijn Zoon gegeven. De Heer Jezus Christus heeft zichzelf gegeven. De Heere heeft u lief. Hebt gij mij waarlijk lief? Zou die tegen u zeggen. Hier is het. Die zal mij redden. Uit de hand van. Ik weet niet wat uw moeilijkheden zijn. Ik weet niet wat u allemaal tegenkomt. Maar hebt u de moeilijkheden gelegd in de hand van de Heere? En daarna, zit u dan aan te trekken en te plukken en te zeggen hoe het moet? Of kunt u zich terugtrekken en de Heere aan zijn werk laten? Het is niet uw werk. God is bezig om mensen te laten zien wie hij is. En om ze te bouwen daarin. En dan kunnen we van alles tegenkomen daarin. Het is de bedoeling dat u zich overgeeft aan hem die het leven is. We zeggen, ik verwacht alles van hem. Hier gaan we verder. Die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Ja, toen gaf Saul maar op. Toen zegt Saul tegen David, ga heen en de Heere zijn met u. En dan gaat Saul, die wil toch nog wat eraan toevoegen. Dat is altijd het geval. Als we het, we verwachten het helemaal van de Heer. Maar, dan komt er even een maar. Moet u kijken naar de maar. Wat gaan we doen? En Saul kleedde David met zijn klederen. Je moet toch wel een beetje glimlachen. Veronderstel, je hebt dat toch allemaal wel eens een keertje bij daar tegengekomen. Dat hier is iemand die zegt, ik heb nog een mooi pak voor je, Koop. Ja. Hier is iemand die is een halve voet groter dan ik. Misschien wel een halve voet breder. En die zegt, ik heb een mooi pak voor je. Ja, nou weet je toch wel dat dat niet gaat passen. Dat past niet voor mij. Nee. Nou, zo wat Saul hier ging doen, die geeft zijn wapenrusting over aan David. En die gaat daarmee beginnen. Ja, maar dat heeft hij niet nodig. Daar kan hij niks mee. Je kan niks met al dat aardse gedoe. Want dat is het. Dan kun je niet uit de voeten. Dan kan de Heere zijn weg niet gaan met je. En dat is niet de bedoeling. Niet al dat aardse gedoe erbij. Nee, alleen de Heer. Kunt u vertrouwen? Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Want in zijn hand. Niet in de hand van Saul. En de kleden met panzer en zijn zwaard en verder. En David gordde zijn zwaard aan over zijn kleden en wilde gaan, want hij had het nooit verzocht. David zegt, ja, dat gaat ook niet zo. Nee, ik kan deze niet gaan, want ik heb het nooit verzocht. En David legde ze van zich af. Nou, nu is hij weer terug bij waar hij begon. Hij wou gaan zoals hij was. Kom zoals u bent. Zo wil de Heer voor u zorgen. Niet met allerlei toestanden, een beetje beter, een beetje groter en ga zo maar door. Nee, er zijn allerlei toestanden die de mens wil toevoegen. En dan moet je een beetje dit doen en een beetje dat doen en een beetje gin doen. Nee, dat hebben we allemaal niet nodig. We hebben alleen de Heer Jezus nodig. Hij, moet u zien, we gaan dit lezen. En dan gaat u zien, hij gaat voor u uit. Want de strijd is van hem. Kijk maar, hier staat er. David legde dat al vast. Zo hij is weer terug bij wat hij was. Hij nam zijn staf in zijn hand. Hij koos zich 5 gladde stenen uit de beek. En legde ze in de hedderstas. Je ziet ook helemaal, hij is niet zenuwachtig. Hij zit niet te frommelen. Nee. Hij is gewoon gereed nu, zoals hij een beer en een leeuw tegengekomen is. Hij is nu bezig, want die Goliath met zijn grote mond, ja, die gaat er gewoon aan. Die heeft echt geen kans. Tegen David? Nee. Het gaat niet om David, het gaat om de Heere. Het is zijn leger dat deze man aan het honen is. Zijn kinderen. Deze man is aan het honen. Die maakt dus, die probeert God belachelijk te maken. Dan neemt het niet zoveel om hem tot stilte te brengen. Laat ons kijken hoe dat gaat. En zo, David die ging naar die beek, nam 5 gladde stenen uit de beek, legde ze in zijn hendertas, die had te weten in de zak, en zijn slinger was in zijn hand. Alzo naderde hij tot de Filistijn. De Filistijn ging ook heen, gaande en naderende tot David. En zijn schilddrager, die had nog een schilddrager bij hem ook, zie je dat? Toen de Filistijn opzag en David zag, verachtte hij hem. want hij was een jongeling, roodachtig, misgaders schoon van aanzien. En de Filistijn nu zei tot David: ben ik een hond, dat gij tot mij komt met stokken? En de Filistijn vloekte David bij zijn goden. Daarna zei de Filistijn tot David: kom tot mij, zo zal ik uw vlees aan de vogels des hemels geven en aan de dieren des velds. Ah, je moet nooit te vroeg roepen. Wanneer je nog niet geslagen hebt, dan moet je eventjes wachten, want het kan wel eens zijn dat je zelf klappen kreeg. Hè? David daarentegen zei tot de Filistijn: gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild. Ah, maar ik kom tot u in de naam van de Heer der Heerscharen, de God der slagorde van Israël, die gij gehoond hebt. Oh, nu is het, mag ik het even zo eerbiedig uitdrukken, nu is het God zijn beurt. Nu is het God zijn beurt. Niet David zijn beurt, nee, nu is het God zijn beurt. Hey, kent u God zo dat u weet wanneer het God zijn beurt is en niet uw beurt? U bent nogal zelf bezig, zeker net als een ieder ander. Maar laat u God zijn weg gaan. Ja, wij gaan de weg met de Heer. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daags zijn hulp gebiedt. Ik zal in dat vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Maar de Heer. De deze dagen zal de Heer u besluiten in mijn hand. En ik zal u slaan en ik zal uw hoofd van u wegnemen. En ik zal de dode lichamen van de Filistijnen leger deze dag aan de vogelen des hemels en aan de beesten des velds geven. En de ganse aarde zal weten dat Israël een God heeft. Dit is vertrouwen in God. Mogen we zo God vertrouwen dat we weten dat in alles hij overwonnen heeft. En dat hij overwint. En het geschiedde, toen de Filistijn zich opmaakte en heen ging en David tegemoet naderde, zo haastte David en liep naar de slagorde toe, de Filistijn tegemoet. En David stak zijn hand in de tas. Hij was nog niet gereed in die zin. Nee, dat komt wel. Je hoeft je niet te haasten in het werk dat je aan het doen bent. Nee, David stak zijn hand in de tas. Hij nam een steen eruit en hij slingerde. Dat is simpel. Ja, maar hoe ga je iemand raken? Ik weet niet hoe ver dat hij precies nog weg was. Maar dat moet toch wel heel bijzonder zijn. David stak zijn hand in de tas en nam een steen eruit en hij slingerde. En trof de Filistijn in zijn voorhoofd. Dat is toch onbegrijpelijk als je dat zo leest. En zodat de steen zonk in zijn voorhoofd. Daar zat toch wel ontzettende kracht in. Zo'n steentje in je voorhoofd. Bang, daar gaat hij. Zo'n grote Filistijn met al zijn... Ja, alles was panzer aan die man. Het neemt maar een heel klein gaatje voor God. En zijn vinger erin te zetten. Weg is de Filistijn. Hij had God gehoond. En God zal wel zorgen dat hij valt. Nou, dus zonder meer. David die wist wel hoe hij slingeren moest. Want dat deed hij aan naar de beren, naar de leeuwen, naar alles wat er kwam dat tegen dat probeerde bij die schapen te komen. Hij was een herder. En hier was hij dus duidelijk de herder van het volk van God. Dat was niet Saul. Dat was David. Hij was een herder. Hij was zijn hele leven in al zijn omgang, kon je zien. Ook toen hij koning werd, dat hij was een herder. En hij kende de opperherder, de Heer Jezus Christus. Heel persoonlijk. De nachten die hij als herder doorbracht met zijn schapen, die hebben hem heel veel verrijkt. Om een tijdje door te brengen met de herder zelf. Dat is geweldig. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Het is nog steeds zo groot, zo wonderlijk. En dat groeit alleen maar. dat is alleen maar een groei daarin, een versterking, een opbouwing, een leven daarin. Jezus Christus, Hij is Heer, tot verheerlijking van God de Vader. Ah, daar kan geen reus tussen komen, want die gaat zo tegen de vlakte, als we maar opzien naar die eeuwige herder, de Heer Jezus. Hier is die. En deze ganse vergadering zal nou, die zal weten, dat de Heer niet door het zwaard, noch door de spies verlost, want de krijg is des Heeren, die zal u lieden in onze hand geven. Het geschiedde toen de Filistijn zich opmaakte en heen ging en David tegemoet naderde, zo haastte David en liep naar de slagorde toe en de Filistijn tegemoet. En David stak zijn hand in de tas, nam een steen eruit en hij slingerde en trof de Filistijn in zijn voorhoofd, zodat de steen zonk in zijn voorhoofd en hij viel op zijn aangezicht ter aarde. Oh, de Heere, die geleidde ook die steen. Ja, bijzonder, wat een klap dat geweest moet zijn. En je zag hoe groot dat de klap was. Want al zo overweldigde David de Filistijn met een slinger en met een steen. En hij versloeg de Filistijn en doodde hem. Doch David had geen zwaard in de hand. Dan liep David en stond op de Filistijn en nam zijn zwaard. En hij trok het uit zijn schede en hij doodde hem. En hij hiel hem het hoofd af. Toen de Filistijnen zagen dat hun geweldigste dood was, zo vluchtten zij. Geliefde, de vijand komt met veel. Oh, die kan zoveel leven maken. Die kan zoveel laten zien. Maar de Heer Jezus Christus heeft overwonnen. Wat een verschrikking wanneer we denken aan dat kruis. Heeft Hij gezegd, het is volbracht. Oh, wat een bijzonderheid. Dat Hij die grote verslagen heeft. Dat we dat mogen weten. Dat de duivel is verslagen. Ja. Aan het kruis heeft hij hem verslagen. Wonderlijk. Dat hij daar al onze zonden weg kon brengen. Dat we niet meer herinnerd zouden worden. Wat een nieuw leven is er dan. Dat er is. Bij de Heer Jezus Christus. Wat een wonderlijke herder dat we toch hebben. Een liefdevolle herder. Zo'n genadige herder. Zo'n barmhartige herder. Er is niemand zoals Hij. Lieve Vader, wij danken U zo voor Uw geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus. O, dat iedere knie mag buigen en alle tong mag belijden. Dat Hij is Heer tot verheerlijking van God de Vader. Dat we zo mogen zien wanneer we lezen, de Heere is mijn herder. De grootheid daarin van Hem. En de vrijheid voor ons. O lieve herder, hoe kunnen we U ooit danken? Wat een wonder zal het toch zijn, een hele eeuwigheid, om zo bij U te mogen zijn. We danken U zozeer voor zoveel liefde en trouw en genade en barmhartigheid. We dragen zo een ieder in deze liefde op, dat een ieder daarvan mag, ja, ook hier op aarde nog, terwijl we nog hier zijn, mogen genieten. Maar wat een uitzicht om die herder persoonlijk te ontmoeten. Wat een uitzicht, bruidsgemeente. Wat een liefde dat er straalt vanuit de hemel op de mensen die ogen gekregen hebben om te zien en oren om te horen en een hart om te ontvangen en te leven in de wonderen van zijn genade. Wij zeggen u dank in Jezus' naam. Amen.